Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 84. Lezing voor dit middaguur is uit Matthäus 17 vers 1 tot en met 9 en 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 21. Matthäus 17 het eerste tot en met het 19e vers en 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 21. Maar doen wij eerst in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor een aangezicht van gedaante veranderd en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezichten en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan en zeide: Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Niemand zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Gaan we verder bij 2 Petrus 1, vers 16. Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad, want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazen, ijdelheid sprekende, verlokken door de begeerlijkheden des vleeses en door de ontuchtigheden dergenen die waarlijk ontvloden waren van degenen die in dwaling wandelen. Beloven hun vrijheid, daar zij zelf dienstknechten zijn der verdorvenheid. Want van wie iemand overwonnen is, die is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, die gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was.
En we zullen ook nog lezen uit het voorgaande hoofdstuk. Het is helemaal niet verkeerd om ook een ander gedeelte nog te lezen. Maar 2 Petrus 1, en dan lees ik u nog vanaf het 16e vers. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voorgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Met Gods hulp willen we stilstaan bij het 19e vers. 2 Petrus 1 vers 19, onze tekst voor deze middag. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Grote, eeuwige, alwetende God, we zoeken uw aangezicht deze middag in het gebed. Heer, u weet wat we nodig hebben. Een van de dichters uit het verleden heeft het gezegd: zonder u kan ik niet zuchten, zonder u naar boven vluchten. Zonder u zijn verblijd, schoon gij goede tieren zijt. En we bidden, Heere, van u, u die het zelf tot uw discipelen en tot uw kerk gezegd hebt: zonder mij kunt gij niets doen, of u toch wil geven wat wij nodig hebben. In dit moment, als wij uw aangezicht zoeken in het gebed, want hoe zouden we kunnen bidden zonder u? Heere, zou u dan een gebed willen schenken, boven alles in onze harten? En zou u vanmiddag het woord willen gebruiken in uw gezegende handen, opdat blinde zielsogen geopend mogen worden, opdat degenen die het licht van uw woord in hun leven zagen schijnen en zagen opgaan, ook verder geleid mogen worden. U weet wat een ieder nodig heeft, opdat, Heere, in het leven van degene die u kennen en vrezen mag gebeuren iets van dat wonder van de tekst: totdat de morgenster opgaan, de dag aanlichte in uw harten. Heer, u weet ervan dat wij het vanuit onszelf alleen maar donker kunnen maken. Dat kan een dominee vanmiddag alleen maar beleiden. Dat kunnen we hier vanmiddag ten diepste allen alleen maar zeggen van onszelf. Wij zijn duisterlingen die de dingen alleen maar verduisteren, donker gemaakt hebben. We hebben het licht, geestelijk gesproken, uit onze ogen gezondigd in Adam. En Heer, we maken het iedere dag nog donkerder. Maar als u nu eens een straal van uw licht laat vallen in ons leven, ontdekkend licht, als we eens iets mogen gaan zien van wie u bent, en als we in het licht daarvan uit de godskennis ook zelfkennis krijgen en iets mogen gaan zien van wie wij zijn tegenover u, ageren, dan komt er toch een ontdekking aan onze blindheid en aan onze dwaasheid en aan onze duisternis. En dan kunnen we het in die duisternis ook niet meer uithouden. Dan zullen we gaan roepen met Bartimeus. En ook al zullen dan de bestrijders nog zoveel zijn, en al zullen ze het zeggen van binnen en van buiten: hou maar op, want er wordt niet gehoord, dan zal gelden in Barendrecht en omgeving: de man, de vrouw, de jongen, het meisje die dat betrof, riep zoveel te meer: Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. En Heere, met dat woord, die smeekbede om uw ontfermende genade, zoeken we deze middag uw aangezicht. U weet, Heere, wat ons in gedachten zo bezighouden kan. Het is voor u niet verborgen. Zou u, Heere, een ogenblik willen geven dat alle zorgen en alle beslommeringen en alle doornen van dit leven naar de achtergrond mogen wijken en dat we uw woord mogen beluisteren met heilige en geheiligde aandacht? En wil u doen wat wij niet kunnen, door het werk van uw geest harten openen, doden levend maken, uw afgedwaalde kinderen die zichzelf wel in een dwaalspoor kunnen brengen en die zichzelf al in de duisternis kunnen brengen, maar die zich niet terug kunnen brengen, wil u ze terugbrengen en wil u ze opzoeken, zoals u eenmaal Petrus opzocht en zoals u het zo gepast aan hem kwam vragen: Simon Bariona, hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij lief? Heere, wil u denken aan de gemeente van Barendrecht. We dragen haar aan u op. We zeggen u dank, Heere, dat u het hart van dominee Kempeneers wilde neigen om naar de gemeente de roep aan te nemen. Heere, mag het in uw gunst zijn. zou u willen geven dat er veel gebed mag zijn in het midden van de gemeente. Ondersteunt u ook hem met zijn vrouw en alle die hem lief zijn als er een moeilijke tijd van afscheid nemen is. Als alles nog onbekend is wat de nieuwe gemeente betreft. Maar heren, als u meegaat, dan is het goed en dan is Barendrecht er ook goed mee. Heren, we dragen hartelijk aan u op de broeders van de kerkenraad die u over deze grote gemeente hebt gesteld. Geef ze moed, kracht, wijsheid, genade, alles wat nodig is om leiding te geven ook in deze vakante tijd. We bidden u, Heren, of u uw koninkrijk ook hier wil uitbreiden. Heren, u hebt hier uw volk gehad en u hebt uw volk nog, maar het komt er zo heel persoonlijk op aan dat wij er ook bij mogen horen en wil u dat toch schenken. Daarvoor is nodig een wonder van wedergeboorte, daarvoor is nodig het wonder van uw genade, maar wil u dat verheerlijken. Het is zojuist nog opgemerkt in de veelheid van de onderdaan is toch de eer van de koning gelegen. U werkt altijd aan op de eer van uw naam. En mocht uw naam dan ook vanmiddag nog verheerlijkt worden in de prediking van uw woord, maar meer nog in uw werk in zondaarsharten. Heren, zou u dan de rijen willen doorgaan? Zou u ook de huizen niet willen overslaan als daar de mannen, de vrouwen, ook de vaders en de moeders met hun kinderen zitten te luisteren? Helpt u ze, heren, bij het luisteren, maar wil u daar toch ook komen? En wil u nog genade schenken? Wil u werken in de harten van jonge mensen die tot dit moment nog onbekeerd en onverschillig voort zijn gegaan? En zou u ze staande willen houden en stil willen houden? Heren, u die een arm met macht hebt, u die kan wat wij niet kunnen, wat een dominee niet kan, een kerkenraad niet, een vader of een moeder niet, maar gij kunt het, Heren, en wilt ge doen. En wil uw koninkrijk ook hier nog uitbreiden. Maar Heren, dan denken we ook aan alle plaatsen waar uw woord uitgaat deze uw dag. In ons land, maar ook over de landsgrenzen heen, Heren. We dragen toch uw kerk aan u op. Heren, gedenk. Gedenk ook daar waar in het verre overzeese een dienaar des woords afscheid neemt van zijn gemeente. Heren, wil u hem ondersteunen en wil u hem helpen en wil u zorgen voor de kerken waarvan wij deel uitmaken, maar ook voor onze zusterkerken over zee. En we bidden u, Heren, of u overal waar uw woord gepredikt wordt in ons land, ook buiten ons kerkverband, wil u er werken. Wil u ook bijeenbrengen wat bijeen hoort, Heren, want de kerkmuren zijn niet uit u, die zijn van ons. Maar zou u, Heren, geestelijke verbondenheid willen geven, ook over die muren heen? Zou u willen denken, Heren, aan het werk van zending, evangelisatie, bijzonder ook de verkondiging van uw woord onder het volk Israël? Heren, wij dragen hartelijk aan u op. Ons curatorium, die vergadert in deze dagen, geef u ze wijsheid, Heren. En mochten de beslissingen die genomen worden in uw gunst zijn, we bidden of u te midden van alle verwarring en alle zorgen die er ook zijn, toch wil opstaan en zich ontfermen over Sion's kruis. Zoveel zorgen, Heren, zoveel wegen waar we met angst in ons hart en met vrees in ons hart van kennis nemen. Waar gaat het heen, Heren? En wij zijn van die hoogmoedige mensen altijd nog geneigd om te denken dat wij beter zijn. Laat het ons maar zien door eerlijkmakende en ontdekkende genade wat er huist in de grafspelonk van ons hart. Opdat we ontdekt worden aan bederf wat er van binnen woont, al worden we voor veel uitbrekende zonden bewaard. Maar laat het ons maar zien, Heren, wat we niet willen zien, hoe goddeloos we zijn in ons eigen hart en in ons eigen bestaan. En alles, Heren, wat u er hebt gewerkt, wil u het versterken. En alles waarvan we bekeerd moeten worden, wil ons ervan bekeren. Heren, zo bevelen we elkaar aan de troon van uw genade aan, met de bede of u ook wil zorgen voor de gezinnen. Helpt u de vaders en de moeders in de opvoeding. Geef ook wat nodig is als een nieuw leven verwacht wordt, te midden van zorgen misschien. Heer, ondersteunt u de aanstaande moeders. Gedenk ook op die plaatsen waar het verdriet van de kinderloosheid gevonden wordt. Heere, wil u vertroosten zoals u dat alleen maar kunt. En zou u willen geven dat de moeite en de zorgen van het leven nog een prikkel mogen zijn, geheiligd door u, om u te zoeken. Heere, wij denken zo aan elkaar en we bidden ook voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Geef u ze kracht en wat nodig is als er nog steeds zo heel veel op hen afkomt, zeker in dit deel van ons land. We bidden of u gedenken wil onze overheid en ons vorstenhuis. Geef u ons, Heere, allen bekering tot u, de hoge en de heilige God. En wil u zo aan ons allen denken, naar de trouw van uw genade in de vergeving van alle schulden. Want wij zijn bedelaars die geen enkel recht kunnen laten gelden, die alleen maar schulden opbouwen tegenover u, maar wil ons nog aanzien in de Zoon van uw liefde. Om Christus wil alleen. Amen. Van de 8e psalm, 3e en het 4e vers willen we zingen. 8 vers 3, sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen, zie ik bedaard de glans der zilveren maan en het starrenheer door u geschapen aan. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt? 3 en 4 van Psalm 8. Geliefde gemeente, een van de wonderlijke verschijnselen die de Heere geeft aan de donkere hemel is het verschijnen van de morgenster. Die ster, eigenlijk moeten we zeggen die planeet, die in sommige tijden van het jaar zichtbaar wordt aan de donkere hemel als de lucht helder is, zo tegen het aanbreken van de morgen. Verschillende van ons hebben die morgenster in de natuur denk ik wel eens gezien, wanneer we 's ochtends vroeg voor ons werk weg moesten, of bij een andere gelegenheid. Iemand die morgenster zeker gezien heeft, is de schrijver van de brief waar onze tekst van deze middag uit afkomstig is, de apostel Petrus. Want Petrus was, dat weten de kinderen, vroeger visser. En de vissers op het meer van Galilea lazen het verloop van de nacht af aan de stand van de maan en de sterren. En als ze dan bij de heldere hemel zo tegen het einde van de nacht de morgenster zagen verschijnen, dan wisten ze, de dag is dichtbij. Dat beeld, dat gebruikt de apostel aan het slot van onze tekst, samen met nog een ander beeld uit de natuur, want er staat voor in onze tekst, totdat de dag aanlichtte. En dat wil zeggen, totdat het moment daar is dat het morgenlicht, het eerste morgenlicht, de morgenschemer, zichtbaar wordt. Dat beeld van de morgenschemer en dat beeld van de morgenster. Om daar geestelijk onderwijs mee te geven. En we willen dat met Gods hulp deze middag overdenken. Als we bij onze tekstwoorden schrijven, het licht van de morgenster in donkere zondaarsharten. Het licht van de morgenster in donkere zondaarsharten. Onze tekst spreekt over drie dingen. Allereerst over het vaste woord. In de tweede plaats over het schijnende licht. En tenslotte over de komende dag. Allereerst het vaste woord, 19a. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. In de tweede plaats het schijnende licht, het vervolg van de tekst. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. En tenslotte de komende dag, het slot van vers 19. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Als wij gemeente de tweede Petrusbrief voor ons hebben, dan zouden we kunnen zeggen dat we het geestelijke testament van de apostel Petrus opgeslagen hebben. Petrus is gekomen aan het einde van zijn veelbewogen leven. De apostel heeft toen hij vroeger visser was op het meer van Galilea nooit kunnen denken dat zijn leven zo geleid werd. Zo geleid werd, zoals Paulus het zegt aan boord van dat schip op weg naar Rome, als die spreekt over zijn Heere, wiens ik ben, welke ik ook dien. Dus Paulus zegt daar, ik ben het eigendom geworden door genade van Christus, en ik ben ook een dienaar geworden van Christus. Dat gold ook voor Petrus. Wiens ik ben, welke ik ook dien. Maar dat betekent met alle troost die daarin ligt. En alle genade die daar ook in ligt. Dat een mens over zijn eigen leven niets meer te zeggen heeft. En dat is een les. Dat Gods knechten over hun eigen leven, over hun eigen weg, over hun eigen koers niets meer te zeggen hebben. Maar altijd maar te vragen hebben, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En zo is Petrus uiteindelijk gekomen in de gevangenis in Rome. Daar treffen we hem aan. Kijkt u maar in vers 13 en vers 14 van dit hoofdstuk, daar staat: en ik acht het recht te zijn, Zolang ik in deze tabernakel ben, en daarmee bedoelt Petrus zijn lichaam, dit aardse leven. Zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. En dan komt het, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal. Gelijk ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Dus de Heer heeft het Petrus duidelijk gemaakt. Hij heeft het niet alleen kunnen afleiden uit de omstandigheden van zijn gevangenschap. Hij heeft het niet alleen kunnen vermoeden, maar de Heer heeft het hem echt duidelijk gemaakt. Dat hij spoedig het tijdelijke met het eeuwige zal verwisselen. En voor Petrus was sterven erven. En voor u? Jonge mensen, en voor jullie? En die vraag moet ik eigenlijk in het enkelvoud stellen, want dat is een heel persoonlijke vraag. En voor jou. Als we nu, en ik stel de vraag ook aan mezelf, in dezelfde omstandigheden zouden verkeren als Petrus. En we wisten dat we nog even hebben op deze aarde. Misschien nog een paar dagen, maar hoe zou ons sterven zijn? Denk je daar wel eens over na, jonge mensen? Denk je daar in je jonge leven wel eens over na, over die grote vraag, die grote levensvraag. Hoe zou ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar als Petrus dan ziet hoe zijn levenseinde genaderd is, als hij het weet van de Heere zelf, dan doet hij er in dat laatste van zijn leven, om zo te zeggen, nog alles aan om de gemeente die hem lief zijn te dienen. Hij schrijft in vers 13, ik acht het recht te zijn zolang ik in deze tabernakel, dat woord tabernakel heeft de betekenis van tent, zolang ik in die breekbare tent woon van dat aardse bestaan, maar zolang ik nog een tentbewoner ben op deze aarde, om u te vermanen en u op te wekken. Zo staat er in vers 13. Dus Petrus wilde nog preken. En Petrus heeft in elk geval nog een brief kunnen schrijven vanuit zijn moeilijke omstandigheden. En in die brief blikt de apostel dan terug op zijn leven. Ook dat is iets waarvan we onszelf moeten afvragen, doen wij dat wel eens? Zeker als we menselijk gesproken over de helft van ons leven heen zijn. Dat weten we natuurlijk nooit. Als we nog jong zijn of we daar al niet overheen zijn. Maar op een bepaalde leeftijd weten we wel dat de kans, ik weet het wel, dat de kans groot is dat ik zeg dat niet lichtvaardig, maar dat de kans wel groot is dat ik over de helft van mijn leven heen ben. En als dat dan zo is, dan is het toch wel eens nuttig om terug te blikken. Petrus deed het ook. En wat zal hij dan vertellen uit dat leven waarin de Heere hem heeft opgezocht door genade? Wat zal Petrus dan van al die onvergetelijke momenten, al die keren dat de Heere sprak, tot hem onderwijs gaf, ook letterlijk tijdens die 3 jaren dat Petrus met Christus verkeerde op aarde. Wat zal Petrus van al die keren vertellen? En dan ook nog maar een vraag, gemeente, zijn er in Barendrecht die dat mogen doen, die dat kunnen doen? Als we zo terugblikken op hun leven, dan hoef je niet te weten dat je direct op heel korte termijn uit dit leven zal worden weggenomen. Maar dat u wel eens iets vertellen mag over wie de Heere nou voor u geworden is, geweest is. Is het wel eens ons gebed, Heere, wil u me een mond geven om te spreken? De goede herder, geliefden, heeft toch geen stomme schapen. Het is toch wel eens het verlangen. Ik zeg niet dat de woorden er altijd zijn. En er zijn ook stillen in de landen, dat weet ik wel. Maar het is toch wel eens het verlangen om uw koning, kind van God, de eer te geven. Ook al kunnen we er zo tussen zitten met onze woorden. Maar om eens iets te vertellen van wie de Heere nou wilde zijn voor zo'n ellendig en zo'n arm en zo'n doemwaardig mens als u bent in uzelf. Petrus kiest van al die momenten in zijn leven één bepaalde gebeurtenis. En kiest hij dat? Ik moet zeggen, hij wordt geleid door Gods geest als hij deze brief schrijft. En dan denkt Petrus terug, we zullen het maar lezen. Dan denkt Petrus terug aan, kijkt u maar even mee vanaf het 16e vers. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Dat zegt Petrus nog als inleiding. Geen kunstiglijk verdichte fabelen, dat wil zeggen geen fabels, geen verzonnen verhalen, geen mooie verhalen. Dat wordt eigenlijk bedoeld, kunstig verdicht, mooi gemaakt, mooi verteld. Kijk, die mensen waren er dus in de tijd van Petrus ook al. Mensen die zeiden als ze het evangelie hoorden, als ze het woord van God hoorden, ach, het is wel mooi. Het is wel mooi om naar te luisteren. Zulke mensen waren er in de tijd van de profeet Ezechiël ook. Ze luisterden graag naar Ezechiël. Het is wel mooi, maar of het echt waar is. Tegenwoordig in onze tijd zouden de mensen zeggen, mooi dat je er zelf wat steun van hebt en troost van hebt, maar ach, zo heeft ieder natuurlijk zijn dingen waar hij zijn troost aan ontleent. Nee, zegt Petrus, we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, geen verzonnen verhalen nagevolgd. En als ik straks sterf om des evangelies wil als martelaar in de kerker in Rome, dan is dat evenmin omdat ik mijn leven geef voor een verzonnen verhaal, voor een kunstig verdichte fabel. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Petrus zegt, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Wat dan, Petrus? We lezen verder, vers 17. Want hij, dat is Christus, heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dan neemt Petrus ons in gedachten een ogenblik mee terug naar die indrukwekkende, naar die heilige gebeurtenis van de verheerlijking op de berg. Wat is daar precies gebeurd? Kinderen kennen die geschiedenis ook wel. Dat het gezicht van de Heer Jezus begint te glanzen als de zon en zijn kleding wordt wit gelijk het licht. Maar wat is daar precies gebeurd? Gemeente, dan moeten wij even bedenken dat als de Heer Jezus op aarde is, die 33 jaren van zijn leven, hij daar is geweest als borg van zijn kerk. En dat hij alle 33 jaren van zijn leven iets droeg op zijn schouders. Wat droeg hij? Hij droeg alle zonden van de zijne. Hij droeg al die vuile zonden van zijn kerk. En hij droeg de toorn van God tegen die zonden. Dat heeft zwaar op hem gedrukt. Dat heeft hem als een zware last te neergedrukt. En dat maakt het leven van de Heer Jezus ook tot een borggang. Het lijden, het sterven van de Heer Jezus is een borggang geweest. Daarin heeft Christus betaald voor de schuld van de zijne. Maar zijn leven is ook een borggang geweest. Christus vanaf het allereerste begin van zijn leven op aarde tot het einde toe heeft hij de last van de zonde gedragen. En in al het lijden dat hem overkwam in die 33 jaren heeft hij de toorn van God geproefd. Dus als de Heer Jezus dorst had, dan was dat toch nog een andere dorst dan de onze. Als de Heer Jezus pijn had, dan was dat nog andere pijn dan de onze. Daarin lag iets van het oordeel en van de toorn van God. Al die tijd heeft de hand van God zwaar op hem gedrukt. Het is waar, ik hoop het zo nog wel even met u te beluisteren, dat God de Vader ook gezegd heeft, deze is mijn zoon in welke ik mijn welbehagen heb, mijn geliefde zoon. Maar dan gaat het over de weg die Christus gaat. Maar als het gaat om de last die hij draagt, de zonde die hij droeg, dan is dat reden voor God de Vader om zijn hand zwaar te laten drukken op Christus. Ik geloof, gemeente, dat dat ook het gezicht van de Heer Jezus Christus heeft getekend. U kunt dat lezen in Jesaja 52. Dat er over het gezicht van de middelaar gezegd wordt dat dat verdorven was. Daarmee wordt niet bedoeld op een zondige manier verdorven, maar daarmee wordt wel gezegd dat het tot in zijn gezicht, tot in de trekken van zijn gezicht af te lezen was wat voor een zware gang Christus wilde maken. Kind van God, voor u moet u zo niet dierbaar, onuitsprekelijk dierbaar worden. Dat hij van begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven die zware last heeft willen dragen. En dan de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Want u vraagt zich misschien af, wat heeft dat er dan mee te maken? Als de Heer Jezus dan heel kort voordat hij die laatste reis naar Jeruzalem maakt, om daar te lijden en te sterven, zijn discipelen, 3 van zijn discipelen, onder wie Petrus meeneemt die berg op, waarschijnlijk ergens in Galilea, de Tabor wordt wel genoemd. Als de Heer Jezus die discipelen meeneemt op die berg, dan ligt God de Vader even die drukkende hand op van zijn zoon. Dan is er even een moment, niet die last van Gods toorn die drukt op de borg. En met dat God de Vader zijn hand oplicht van zijn zoon, ziet u dat als het ware, en hebben de discipelen voor hun ogen gezien wat dat betekende en hoe heel de gedaante van de Heer Jezus veranderde. Hoe zijn gezicht begon te glanzen als de zon en hoe zijn kleding wit werd als het licht van de bliksem. Dat wordt bedoeld. En toen hebben de discipelen hun ogen dichtgeknepen en toen zijn ze in de aanbidding neergevallen en in vrees neergevallen, dat ook. En toen is die wolk neergedaald en daarvoor nog zijn Mozes en Elia gekomen om met de Heer Jezus te spreken. Weten onze jonge mensen dat waarover dat was? Dat gesprek van de Heer Jezus op de berg met Mozes en Elia, groot wonder natuurlijk, dat zij uit de hemel teruggezonden worden naar de aarde. Maar waar hebben Mozes en Elia over gesproken met de Heer Jezus? Over zijn uitgang te Jeruzalem. Dat wil zeggen, over zijn lijden, over zijn sterven. En toch ook al wel over datgene wat daarna zou volgen, want het woord uitgang heeft een hele brede betekenis. Over zijn opstanding, over zijn hemelvaart, maar allereerst over zijn lijden en over zijn sterven. Dan moet u eens letten op die geweldige tegenstelling, want dat is belangrijk om even in de gaten te hebben, willen we de omgeving van onze tekst en de boodschap van onze tekst wat verstaan. Moet u eens letten op die grote tegenstelling. De Heer Jezus, die even die drukkende hand van zijn Vader niet voelt, van wie zijn gezicht begint te glanzen en te stralen. Even is er iets van de hemel op aarde. En dat was voor de Heer Jezus niet onbekend, want daar kwam hij vandaan. En met dat er is, wordt er gesproken over het lijden en sterven van Christus. Mozes, vertegenwoordiger van de wet, houdt het hem voor. Elia, vertegenwoordiger van de profeten, houdt hem voor dat hij moet lijden. Die ontzaglijke tegenstelling, de heerlijkheid van de hemel en de werkelijkheid van het lijden dat voor Christus ligt en waar hij ook als mens echt doorheen moet. En dan daalt die wolk neer vanuit de hemel. En vanuit die lichtende wolk, want zo moet u het woord luchtige wolk lezen. Een lichtende, een stralende wolk. Teken van Gods heerlijkheid en van Gods majesteit. Terwijl die wolk neerdaalt, klinkt daar vanuit die wolk een stem die zegt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar zegt God de Vader het. Dat Hij een welbehagen heeft in de weg die zijn zoon zou gaan. Dat wil zeggen dat Hij een hemelse vreugde heeft in dat borgenwerk dat zijn zoon gaat doen. Daar is met eerbied gesproken de drie-enige God op die berg. En daar heeft Petrus nou bij mogen staan. Petrus heeft er aanvankelijk niets van begrepen. We weten dat. Hij heeft gezegd: Heere, laat ons drie tabernakelen maken. Eén voor u en één voor Mozes en één voor Elia. Heeft het aanvankelijk helemaal niet verstaan. Maar later wel. En dan verdwijnt die wolk. Mozes en Elia, zo lezen we in een van de andere evangeliën, die gaan in die wolk. Die worden mee terug opgenomen. De hemel in. En wie blijft er dan over? Kinderen. Wie zien de discipelen dan nog? Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. En die woorden Jezus alleen betekenen niet alleen maar dat de andere twee die daar zojuist nog waren, Mozes en Elia, nu niet meer zichtbaar worden. Maar dat betekent vooral ook dat Christus alleen overblijft. Met die ontzaglijke weg van lijden en van sterven. En dat Christus in zijn onpeilbare zondaarsliefde en in zijn onbevattelijke liefde tot de opdracht van zijn Vader niet anders heeft willen doen, gemeente, dan die weg te gaan. Alleen met het lijden, alleen met het straf op de zonde, alleen met de toorn van God. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is wat Petrus op dat moment echt allemaal niet zo verstaan heeft, maar later wel. Door schade en schande geleerd. In de weg van de verloochening heeft Petrus die dag dat hij Christus nog wel kon vergezellen het moeten leren. Jezus alleen. Maar daar heeft Petrus ook alle zaligheid in gezien. In die Christus die de weg wilde gaan die zijn Vader hem aanwees. Die zo gewillig wilde zijn dat hij die weg ging in plaats van, ja, ook Petrus. Die woorden, hè, waarmee de engel de vrouwen toespreekt op de paasmorgen. Ga heen, boodschap mijn discipelen en Petrus. Ook Petrus. Christus, ook voor Petrus. Dat is hem onbevattelijk geworden. Dat is zo'n groot wonder geworden. Begrijpt u dat? Zijn er in Barendrecht mensen die daar nou met hun hart aansluiting bij mogen krijgen, die zeggen: en daar is nu al mijn heil en al mijn eer in. Niet in mezelf. Want in mezelf ben ik een Ikaboot, de eer is weg. Maar in hem is al mijn heil en alle eer. Dat is Petrus nooit meer vergeten. En dan kunnen wij ons zo voorstellen dat die lezers van die brief, die tweede Petrusbrief, hebben gezegd: ja, Petrus, dat heb u nu meegemaakt. U hebt die stem gehoord. En wij. En dan lezen we het begin van onze tekst. En wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. Letterlijk staat er in het Grieks, u kunt het in de kanttekening ook lezen, dat nog vaster is. Wij hebben, zegt Petrus, het profetische woord, dat wil zeggen de schriften, in die tijd alleen het Oude Testament, maar we mogen dat naar onze tijd doortrekken, de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament, de schriften vol van de kracht en van de toekomst des Heren. Wij hebben dat profetische woord dat nog vaster is. Omdat God het heeft laten schrijven. Een van de Engelse schrijvers, oude schrijvers, die zegt: kijk, een stem uit de hemel, dat is heel groot wat Petrus heeft gehoord. En Petrus mocht het echt weten. Hij was bovendien met nog twee anderen. Ze waren met z'n drieën, dus het waren drie getuigen. Maar als een mens nu in de stilte een stem uit de hemel zou horen, dan kan het dat een uur daarna de duivel er al bij is en die zegt: en heb je je niet vergist? Wat is er nou waar? Was het allemaal geen inbeelding? Wij hebben het profetische woord dat nog vaster is. Dat betekent, gemeente, natuurlijk niet dat wij maar oppervlakkig moeten roemen in de letter. Zo niet. Maar wel dat er in ons hart het gebed zou moeten zijn: maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Heere, wil u spreken vanuit uw woord tot mijn hart? Wil u het gebruiken, de prediking van uw woord? Wil u het gebruiken, de overdenking van uw woord? Want dat woord is vast bij alles wat er verandert en bij alles wat er verdwijnt, alles wat er schudt in een mensenleven. En let u op, Petrus. Ja, ik kan me dat zo voorstellen, gemeente. Petrus was een jonge man natuurlijk vroeger. Die was opgegroeid in Capernaum, zo in zo'n dorpje in Galilea, het platteland van Israël. En wat heeft hij een reizen moeten maken, zendingsreizen. En bij alles wat er veranderde in zijn leven en al het onbekende dat hem trof, en nu aan het einde van zijn leven gekomen, de marteldood voor ogen. Maar bij alles wat onzeker is, is het woord vast. Ben u al op de knieën gekomen bij dat woord? Bij dat vaste woord. Er is ook nog een uitleg die zegt: toen Petrus die stem uit de hemel hoorde, toen is het als het ware nog vaster geworden. Al die profetieën van Christus uit het Oude Testament, ze zijn bevestigd in het leven. Ze zijn bevestigd voor de ogen van Petrus en voor de oren van Petrus. Het is nog vaster geworden door wat hij gehoord heeft. Kijk, zo zouden we ook nog een lijn kunnen trekken. Want een van de dingen, als de Heere spreekt, echt spreekt in het leven van een mens, onderwijs geeft, maar ook als hij spreekt, dat is toch dat een mens gaat bevinden dat Gods woord waar is. In wat het zegt over wie God is, in wat het zegt over wie ik ben en in wat het zegt over wie Christus is. De schriftuurlijke bevinding is toch die bevinding waarbij een mens gaat bevinden, tot in het diepst van zijn ziel, dat Gods woord de waarheid is. En dat het waar is wat God zegt in zijn woord. Nog vaster geworden. En daarom zal ook altijd de bevinding een mens weer terugbrengen bij en terugwerpen op het woord als het goed is. Maak in uw woord mijn gang, mijn treden vast. Onze tweede gedachte. Een schijnend licht. En dan zegt Petrus, we lezen verder in de tekst: en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Dat is zo'n liefelijke aansporing van de apostel. Gij doet wel, wij zouden zeggen, ge doet er goed aan. U doet er goed aan, gemeente van Barendrecht. Je doet er goed aan, jonge mensen, als je acht geeft op dat woord. Alles in dit leven is onzeker. Je zou er zo goed aan doen om acht te geven op dat woord. Om aandacht te geven aan dat woord. Om dat woord te lezen. Om dat woord biddend te lezen. Om dat woord biddend te beluisteren. Maar boven alles om veel te vragen om datgene wat Lydia ontvangen mocht. En de Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. Zelfde. Acht geven op dat woord. Daar hebben we dus gemeente een verantwoordelijkheid in. En ik heb deze tekst ook gepreekt nog na de dienst van vanmorgen. De belijdenisdienst, met het oog daarop wilde ik deze tekst bepreken, moet ik zeggen, hier in de gemeente. Daar hebben wij dus een verantwoordelijkheid in om acht te geven op Gods woord, om dat woord niet ongelezen te laten. Ook de jonge mensen die nog geen belijdenis hebben gedaan en daar wel de leeftijd voor hebben, heb je al eens acht gegeven op dat woord. Vanmiddag kijkt een man die dicht bij het sterven gekomen is vanuit de tekst, Petrus, je aan. Vanuit de tekst. En hij zegt het, u doet wel. Je doet er goed aan, jonge vriend, als je acht geeft op dat woord. Dat is een lieflijke vermaning. De apostel had met zijn vinger kunnen zwaaien, om zo te zeggen. Die had kunnen zeggen, het is je plicht, dat is het ook. Het is ook onze plicht om Gods woord te lezen. Het is onze plicht om aandacht te geven aan Gods woord. Maar de apostel in de tekst zegt het hier vanmiddag. Je zou er zo goed aan doen. Je zou er zo goed aan doen om je te verdiepen in de dingen van Gods woord. En daarom hoop ik ook dat de jonge mensen die nog geen belijdenis hebben gedaan en daar wel de leeftijd voor hebben, zich ook zullen aanmelden volgend jaar bij Leven en Welzijn, bij de nieuwe dominee. En wat is dat dan voor woord? Nog een stukje verder in de tekst. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Dus Gods woord wordt vergeleken met een licht, met een lamp. Denk even aan Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dat was, ik heb dat aan de belijdeniscategezanten doorgegeven op de aannemingsavond. Dat was in de tijd van de Bijbel zo'n klein olielampje, zo'n kruikje met olie waar zo'n klein kleine vlaspit in zat, die brandde dan. En zo'n klein olielampje, dat had je dus nodig en dat moest je houden bij iedere stap op de weg die je zette. Een lamp voor mijn voet en ook een licht voor mijn pad. Op welke weg wandel ik eigenlijk? En hier schrijft Petrus het met een vergelijkbare uitdrukking. Gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Wat is die duistere plaats? Twee dingen die ik erover wil zeggen. Allereerst, dat is deze wereld. Dat bedoelt Petrus allereerst. En in wat voor wereld leefde Petrus? In een wereld in het Romeinse Rijk dat onder de regering stond van keizer Nero. En misschien weet u het wel, dat was een tijd van grote zedeloosheid, van verwildering. De mensen deden de meest onnatuurlijke dingen als het ging over Gods geboden die verworpen werden. Ze deden de allerschandelijkste dingen. Dat was de tijd van keizer Nero, dat werd uitgeleefd in de stad Rome en in zo'n duistere plaats. En letterlijk betekent dat woord duister in onze tekst, u mag het vanuit het Grieks ook vertalen, met een verwilderde plaats. Of een vuile plaats. Dat zijn twee betekenissen die klinken mee in het grondwoord. Donkere, duistere plaats, verwilderde plaats, vuile plaats. In zo'n wereld hebben wij onmisbaar nodig het licht van Gods woord. Hebben wij nodig het kompas van Gods woord? Wat is er goed en wat is er niet goed? Jongeren, dat bepaalt mijn gevoel niet, maar dat bepaalt God als de grote schepper aller dingen. Wat zegt God in zijn woord? De lamp van Gods woord, de lamp van Gods wet, de lamp van Gods geboden nodig in deze verwilderde wereld. In deze duistere plaats. Maar misschien dat er vanmiddag wel iemand is die zegt, dominee, maar die wereld is er niet alleen om me heen. Misschien dat er wel iemand is die het in zijn kerkbank of thuis zegt, stilletjes, Heere, u weet dat die vuile plaats er ook is in mijn hart. Dat het daar zo vuil is. Dat het daar zo duister en zo donker is. Dat het daar zo verwilderd is. Dat daar alles zo in de duisternis gehuld is. Heere, zou u met het licht van uw woord willen schijnen in mijn hart, ontdekkend, om te laten zien wat er leeft in ons hart, en dat hebben we nodig, ontdekkend licht. Het ontdekkende licht van het woord en het ontdekkende licht van Gods geest, want dat is onmisbaar. Ontdekkend licht om te zien wie wij zijn. En als een mens iets van ontdekkend licht in zijn hart krijgt en in zijn leven krijgt, dan zie je die duistere plaats niet meer allereerst om je heen, maar allereerst in je eigen hart. En dan wordt het de belijdenis, Heere, hier zit zo'n verwilderd mens, hier zit zo'n vervuild mens, hier staat zo'n duister mens. Wil u het toch licht maken in mijn hart en wil u de duisternis toch gaan verdrijven door uw licht. Dan wordt er iets gevonden van dat gebed wat we eerst willen gaan zingen met Psalm 119 vers 74. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat er verder volgt, 119 vers 74. lamp van het woord in een duistere plaats. Gemeente, als het om onze verantwoordelijkheid gaat, wat doen we met die lamp van het woord van God? Gebruiken we die lamp? Onderzoeken we Gods woord? Is het ons echt te doen om licht van de Here? Alweer een heel aantal jaar geleden stond in de hervormde kerk een dominee die op zeker moment buiten die kerk kwam te staan, dominee Pauwe. En ik zeg niet dat u hem moet navolgen in zijn kerkelijk standpunt, dat doen wij geen van allen. Maar wat hij in zijn prediking zegt over Gods werk en de verhouding van Gods werk tot de menselijke verantwoordelijkheid, om u één ding door te geven uit die preken, dan wijst hij er in zijn preken op en dan zegt hij: zie toch met je verstand een helder bevatting te krijgen van hoe God werkt, wie God is, hoe God werkt in de echte bekering. Zie daar met je verstand een heldere bevatting van te krijgen. En vraag of God het heilige wil, want daar gaat het natuurlijk om. Maar doe er ook alles aan, menselijk gesproken. Doe er ook alles aan. Kijk, als wij een goed verstand hebben gekregen in het natuurlijke leven, en we kunnen daar goed mee handelen, bijvoorbeeld. Of we kunnen in de avonduren een opleiding volgen, vervolgopleiding volgen. Of op een andere manier, misschien wel zonder veel scholing in de maatschappij, maar we zijn gezegend, dat kan met een helder verstand. Maar gebruiken we dat verstand ook om Gods woord te onderzoeken? En dan niet te snel zeggen wat we dan zouden kunnen gebruiken als een vrome verontschuldiging. Ja, maar ons verstand is verduisterd in de geestelijke zaken. Ja, dat is wel zo. Maar we zullen toch ook ons verstand moeten gebruiken en ons moeten inspannen om Gods woord te lezen. Met de bidden of de Heere licht geeft. Of de Heere zijn licht geeft. Maar spannen we ons nog in om Gods woord te onderzoeken, te lezen. Zoeken we een heldere bevatting te krijgen van alle dingen. Want die vergelijking is natuurlijk wel eens vaker gemaakt. Maar als wij bijvoorbeeld bij een notaris zouden worden geroepen en we zouden een grote erfenis krijgen, en die notaris die nam daar die akte en hij ging dat zo voorlezen, of dat testament, en hij ging dat zo voorlezen, dan stonden daar een hele hoop moeilijke woorden in en die begrepen we niet. Maar we zouden toch gespitst zitten te luisteren. Want het ging over iets dat grote waarde had. En nu Gods woord, wat doen we met dat woord van God, met die lamp van God? En tegelijkertijd is het ook waar dat het zo nodig is dat Gods geest werkt in het hart. En dat Gods geest ons door dat woord gaat laten zien en door de toepassing gaat laten zien, door zijn werk, zijn ontdekkende werk laat zien wat we missen, hoe duister we zijn, dat hij de duisternis van ons verloren leven echt gaat openleggen. En dat je iets gaat zien en dat ik iets ga zien van de duisternis waarin ik mezelf gebracht heb en die ik door mijn zonde nog steeds groter maak. En dat mijn blinde ogen geopend worden voor mijn duisternis en voor mijn blindheid, opdat ik het licht onmisbaar nodig krijg. Ik noemde u Bartimeus eventjes. Bartimeus die daar ging roepen en die daar bleef roepen. En toen waren daar de bestrijders en toen zeiden de mensen: houd toch op. Maar hij riep zoveel te meer. En het moet maar nood zijn, gemeente, dan gaat de mens roepen en dan gaat hij aanhoudend roepen. Zijn er zulke mensen in Barendrecht? Zijn er nog zoekers en roepers in Barendrecht die het om licht te doen is? Die het zelf niet meer licht kunnen maken? Zijn er mensen die in het duister zitten, misschien ook wel geen roep meer overhouden op dit moment, dan alleen maar een zucht over de duisternis die er is in uw verloren bestaan? En weet u één ding, dat u het wel donker hebt gemaakt, maar dat u het nooit meer licht kunt maken. Dan staat er in onze tekst zo'n kostbaar woord. En we komen bij het laatste stukje van de tekst. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Dat is de belofte van de komende dag. Dat is een belofte voor mensen die bij het woord en bij de lamp van het woord in uitwendig opzicht zich toch niet rijk kunnen rekenen. En die het zeggen: Heere, u moet me genadig zijn, wilt echt licht worden in mijn leven, ik heb het niet meer verdiend. Zoekers die het niet licht kunnen maken. O, de Heere geven dat u vanmiddag is mag aanhaken bij dat woordje. Totdat. Het zou zo verdiend zijn als het er stond. Misschien dat. Maar dat staat er niet. Er staat totdat. Daar ligt in opgesloten. De dag zal aanbreken. En daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Niet ga rusten op uw zoeken, niet ga rusten op uw zielsverdriet, maar houd aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht Gods goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Hij weet ook diegene te vinden deze middag die het om hem te doen is. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hart. En dan nog een paar dingen over dat slot van de tekst. Want wat betekent dat nu precies? Ik heb u al gezegd, dat is een beeld uit de natuur. Dubbel beeld, beeld van de morgenster en beeld van de morgenschemer. Op een heldere ochtend kunnen we dat natuurlijk allemaal zien. Nog voordat de zon opgaat, voordat er iets van de zon te zien is, is er in het oosten al iets van de morgenschemer, van het morgenlicht zichtbaar. Dat is dan dat zonlicht dat verstrooid wordt terwijl de zon nog niet gezien wordt. Morgenster, soms te zien aan de hemel en de morgenschemer totdat de dag aanlichtte. Dat dubbele beeld gebruikt de apostel. Ik dacht vroeger altijd, als ik luisterde naar die tekst, totdat de dag aanlichtte, dat betekent dat die dag dus een vol licht verspreidt, dat het heldere daglicht is, maar dat wordt niet bedoeld. Het gaat over het morgenlicht, nog voor de zon er is. Dat wordt beloofd in onze tekst. En waar gaat het dan over? Waar verwijst dat naar? Want datgene wat Petrus zo vaak gezien heeft in de natuur, dat heeft hier in Gods woord en in de tekst natuurlijk een geestelijke betekenis. Dan trek ik nog kort drie lijnen. De eerste lijn is die morgenster. Die staat hier terecht geschreven met een hoofdletter. Die verwijst allereerst naar dat eerste licht van Christus als het opgaat in een duister zondaars hart. Een mens in duister van zijn eigen schuld en van zijn eigen blindheid en van zijn eigen verlorenheid, die het steeds donkerder heeft zien worden en die het maar niet licht kan maken. Misschien wel eens, en dat is groot en dat is een zegen, misschien wel eens een paar sterren gezien in de nacht, sterren van bemoediging. Van die woorden van de Heere, zodat u het wel mocht zeggen: ik ben ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij en de Heere weet af van al mijn vragen. Misschien dat op de kansel wel eens iets gezegd werd over wat er in uw hart omging en dat u dacht: Heere, weet u dan toch van de worstelingen en de strijd in mijn hart af. Maar het bleef nacht. En u kon het niet licht maken. En die sterren achterschoven de wolken van de duisternis van uw eigen hart weer voor. Toen, en u die het hebt ondervonden zal het nooit meer vergeten. Toen is in de duisternis van uw leven de morgenster opgegaan. toen mocht u als een arme en als een verlorene in uzelf voor het eerst iets zien van de zaligheid die er nu is in diegene die het zegt: ik ben de blinkende morgenster. Toen mocht u iets zien voor uw eigen hart en voor uw eigen leven van zijn gewilligheid, van zijn macht, van zijn werk, van de ruimte die er bij hem is. Misschien was het wel dat woord uit het evangelie: en nog is er plaats. Dat woord dat weer klonk en de Heere bracht het in uw hart, en in de duisternis van uw hart ging de morgenster op. Onuitsprekelijk wonder. Wat in de natuur niet zo is: als wij in de natuur de morgenster zien opgaan, dan weten we wel, dat is iets anders dan de zon. Maar wat in de natuur niet zo is, dat kan in het geestelijke leven wel eens zo ondervonden worden, dat een mens, als die dat ziet, denkt dat de zon helemaal opgegaan is. Als die morgenster van Gods genade in Christus je tegemoet blinkt, heel persoonlijk, en die gaat blinken in je hart, dat is alles. En toch, als uw ogen dan weer afgetrokken worden van die morgenster en u kijkt weer, dan ziet u dat toch nog niet licht geworden is. Dat kan. Weet u wat dan zo nodig is om de Heere te vragen: Heere, wil u niet alleen dat licht van die morgenster, hoe groot het ook is en hoe groot het ook was, wil u niet alleen dat licht van die morgenster geven, maar wil u boven alles de genade van die zon der gerechtigheid geven. Dat die mag opgaan in mijn hart. En dat alle duisternis en alle wolken verdreven worden. Dat is het eerste. De tweede lijn die ik nog kort trek, dat is de verschijning van Christus in de harten van zijn kinderen. Na ontvangen genade, als het toch weer donker en duister geworden is. En dat kan ook. Weet u wie daar echt ervaring mee heeft gehad? De schrijver van deze brief, Petrus. Die heeft echt iets mogen zien van die blinkende morgenster, toen die zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Maar wat is het daarna weer donker en weer duister geworden in het leven van Simon Petrus? Wat heeft hij zichzelf overschat? Wat heeft hij de ander kleiner geacht dan zichzelf en zichzelf uitnemender dan de ander? Wat heeft hij de woorden van zijn meester niet geloofd? En wat heeft hij Christus tot driemaal toe verloochend? En toen is duister en donker geworden in zijn leven. Toen is hij die duisternis ingegaan en hij heeft bitter geweend, maar zijn tranen konden het niet licht maken. En dan komen we hem tegen in Johannes 21. Dan is hij de hele nacht met die andere 6 discipelen aan het vissen geweest op meer van Galilea. En in die nacht vingen ze niets. Dat is ook een les. In die nacht van eigen werken vingen ze niets. En dan hoort u, dat is precies het beeld van onze tekst van deze middag. Dan in de vroege morgenschemer verschijnt Christus als de morgenster aan de oever van het meer. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? En ze hebben niets. En over zulke die niets hebben, wil Christus zich ontfermen. Dat moest Petrus leren. Over zulke die in eigen kracht niets in het net brengen, wil Christus zich ontfermen. Over zo'n logenaar: Simon, zoon van Jona, hebt ge me liever dan deze? Simon, zoon van Jona, hebt ge me lief? En dan voor de derde keer, net zoveel keren als Petrus tegen Jezus verloochend, dat Simon, zoon van Jona, hebt ge me lief. En u weet wel, dan gebruikt de Heer Jezus die laatste keer dat woord wat Petrus al voor de derde keer gebruikt had. En wat de liefde in een veel lagere mate inhoudt. Omdat Petrus zijn eigen hart was gaan wantrouwen. En omdat hij niet meer zoveel kon geven voor zijn liefde. Simon, zoon van Jona, hebt ge me lief. Kom, mogen er vanmiddag in Barendrecht zijn van Gods kinderen die het zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten. Gij weet wat er in mijn hart omgaat. Gij weet van mijn weg, gij weet van mijn wandel. Gij weet van al mijn dwaalwegen. Gij weet van al die keren dat ik u verloochend heb. Gij weet alle dingen, Heere. Ge weet wat van uw maaksel zij te wachten. Maar ge weet ook dat ik u lief heb. Wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Christus die zich ontfermt als die blinkende morgenster. En dat blijft hij voor zijn kerk. De morgenster, en als u een beetje bekend bent met de natuur, dan weet u wel dat die morgenster ook 's avonds soms te zien is. Dus het is ook de avondster. Hij zal er zijn in de avond van het leven. Hij zal er zijn in de avond van Petrus' leven, ook al zit hij daar in die kerker in Rome. Ook al heeft hij geen mens bij zich. Maar als die blinkende morgenster er maar is. En dan gaat het toe naar. En dat is de derde en de laatste lijn die ik nog even aanstip. Dan gaat het toe naar die grote dag. Daar ziet deze uitdrukking ook op. En daar schrijven onze kanttekenaren over. Als ze de uitdrukking verduidelijken. Totdat de dag aanlichte. En de morgenster opga in uw harten. Die dag. Dat Christus zal verschijnen op de wolken des hemels. En dat hij daar zijn kerk, zover die nog op de aarde is uit de grote verdrukking, zal thuisbrengen. Die dag zonder wolken, als ik het zo zeggen mag, al komt Christus op de wolken des hemels. Maar die dag dat Christus daar komt om de eeuwige gelukzaligheid voor al de zijnen definitief in te luiden. Die dag dat ze daar zullen zijn, verlost van angst, van pijn, en dat kan een mens heel erg drukken, maar meer nog. Toch, u die de Heere vreest, er is toch nog wel iets meer waar u van verlost moet worden. Van dat inwonende verderf. Van die zonde en van datgene waar ons avondmaalsformulier mee begint als het gaat over de strijd van Gods kinderen. Dat we dagelijks tegen de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Verlost van al die zwakheid, verlost van al die boze lusten, verlost van alles wat van mezelf is, om over te houden wat van God is. En dan hem mogen aanschouwen en verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Denk aan wat de Schotse predikant en professor Rutherford in een van zijn brieven heeft geschreven. Als ik daar komen mag, zegt Rutherford door genade, als ik daar komen mag, als mijn Christus me thuis haalt. En ik ben daar in die hemel waar alles glanst en schittert van de heerlijkheid van God. Dan zullen mijn ogen niet allereerst zien op die engelen die daar zijn. En dan zullen mijn ogen niet allereerst staren op die ontelbare gezaligden die daar zijn. En dan zullen mijn ogen niet staren op de straten van goud die er zijn. Maar dan zal ik onafgebroken staren op dat lam. En op de tekenen in zijn handen. En op de weg die hij voor mij ging. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In welke ik mijn welbehagen heb. Gemeente, wat dunkt u van hem? Die vraag wil ik ook nog aan uw hart leggen. Wat dunkt u van hem? O, de Heere geef ons. Dat wij door genade. Bij de lam van Gods woord mogen leven. en tegelijkertijd aan de lamp van Gods woord niet genoeg zullen hebben. Maar dat het ons te doen mag zijn om dat licht van Gods geest, ja, dat we geen rust hebben totdat het ook in ons leven, in uw en mijn leven, in vervulling mag gaan. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten en de Heere beware ons allen ervoor. Dat we de lamp van Gods woord zullen verachten. Dat we het licht van de morgenster zullen blijven verachten. En dat we straks moeten eindigen in een eeuwige nacht waar we zelf voor gekozen hebben. En daarom, de Heere geef het, uw woord, een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad, totdat de morgenster opgaat. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker willen zijn van dit woord, vertroost uw kinderen in de pelgrimsreis van dit aardse leven. Ga toe naar die grote dag en ze kunnen altijd nog zo duister maken van hun kant, Heere. Ze kunnen ook zo vrezen dat ze eenmaal nog in die duisternis zullen eindigen. Maar wil u ze het ook nog eens toespreken in hun hart? Vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is het welbehagen mijns vaders geweest om u dat koninkrijk te geven. Heere, gedenk ons. Heb dank dat we deze zondag bij elkaar mochten zijn. Gedenk ons op ons aller weg. Zou u ons willen behoeden, willen bewaren voor de zonde, ook voor een onvoorbereid en boven alles voor een onverzoend sterven. En dat alles om Christus wil, in de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. Psalm 97 en daarvan het zevende vers is de slotzang. 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wat er verder volgt. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.